Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Dag Theo.
Dag Ivar.
En fijn dat we hier mogen zijn.
Ja, welkom.
De aanleiding is eigenlijk, zoals wij begrepen hebben, dat je zei, ik wil graag iets meer vertellen over milieuachtergronden. En kijken of ook andere mensen enthousiast kan maken over het hele mooie vak van milieuspecialist.
Ja, dat komt wel op neer.
En milieu is natuurlijk een topic wat iedereen de hele dag bezighoudt. En ook de politie. Alleen merk ik natuurlijk wel eens dat politieagenten denken, dat verwijs ik door naar een BOA bijvoorbeeld. Mm-hmm. Los van beleidmatig, maar als ik iets met milieu heb. Maar de impact van bepaalde stappen op feit is natuurlijk heel groot. Bijvoorbeeld opium, restafval van pillenmakers en alles en nog wat. Ja, dat soort dingen.
Zeker, ja.
En wat is precies jouw taak en functie binnen de politie? Kan je daar wat over vertellen?
Jazeker, ik ben adviseur duurzaamheid en milieuveiligheid bij de politie. En we hebben eigenlijk een drievoudige missie met ons team. Ene is onze eigen impact op het milieu verlagen, want we zijn als politie best wel behoorlijk van voetafdruk. Hè? 60% van de CO2-uitstoot van de overheid komt van ons. Okay. En heel veel gebouwen en heel veel auto's en dat soort dingen natuurlijk.
60% is niet zoveel.
Nee.
Ja, het is best een flinke voetafdruk, zeg maar. En het tweede deel van onze missie is zorgen dat we als instituut een veel groter positief effect hebben buiten, dus op die milieuveiligheid, door bijvoorbeeld de juiste boeven te vangen. En het derde deel van onze missie is het voorbereiden op, omdat klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, schaarste, het zijn allemaal dingen die er onvermijdelijk gevolgen, die komen er gewoon aan.
Ja.
En wij hebben daar als first responder ook best wel een hoop mee te maken. En het geeft ook een hoop maatschappelijke onrust natuurlijk waar wij mee van doen hebben.
Ik kan een voorbeeld geven waar je dan als politie tegenaan loopt. Extern, dus bij politie inzet, waar je nog een verandering zou kunnen bewerkstelligen. Ik bedoel me net opium, mm-hmm. afval.
Ja.
Bedoel je dat soort boeven, dat we die vangen?
Klopt, ja. Je ziet nu dat milieucriminaliteit en veiligheid is nog niet zo'n hele makkelijke link die heel standaard gelegd wordt. Wat eigenlijk heel gek is, want het is een mega groot veiligheidsprobleem. Maar het nadeel van milieuveiligheid is dat het best wel verborgen impact is. Dus het is, er gaan wel mensen aan dood, maar dat is op een hele lange termijn. Dus het is een hele sluipende crisis eigenlijk.
Ja.
Dus dat maakt het eigenlijk net als bijvoorbeeld ondermijning. Hè? Zo'n probleem wat je niet meteen ziet. En daardoor moeten we ons er echt toe zetten om het aan te pakken. Dus we moeten echt signalen naar binnen trekken van milieucriminaliteit. En moeten we voortvarend mee aan de slag gaan.
Wat mooi. Ja, want daar denk je niet in eerste instantie aan. Maar bijvoorbeeld ook lozen van afval door industrie.
Mm-hmm.
Zonder vergunning. Maar ook asbest, bedrijven die asbest verwijderen, of burgers of wie dan ook die asbest verwijdert en dan gaat wat mis, ja, dat is een strafbaar feit als je dat niet helemaal doet of in strijd met de vergunning. Maar dat op het moment dat iemand er last van krijgt, de incubatietijd totdat iemand longkanker of mesotheliome heet dat geloof ik, ontwikkelt, dat is soms wel 20 jaar tussen.
Mm-hmm.
Dus als je een winkeldief hebt of een plofkraak, begelijk van dat is heel helder. En dit duurt soms heel erg lang voordat mensen echt ook willen gaan klagen misschien.
Dat klopt zeker, ja. Ja, dat onderwerp slachtoffer zijn van milieucriminaliteit is ook heel erg in ontwikkeling. Dat, dat merk je dat het nu pas echt gaat leven in die maatschappij.
Die bewustwording bedoel je?
Ja, en dan haak je een mooi voorbeeld aan van vervuiling van ons water bijvoorbeeld, lozingen. Het kan nu heel goed zijn dat je gewoon nog een vergunning hebt om dat te doen, terwijl het eigenlijk al in strijd is met Europese regelgeving. Ja. Dus je bent dan toch al in strijd met de regelgeving. Je bent aan het vervuilen, maar je hebt gewoon een vergunning van de overheid om dat te doen. En dat maakt het soms best wel complex allemaal.
Ja.
Ja, maar dat betekent niet dat we het niet aan moeten gaan en aan moeten pakken.
Nee, en wie handhaaft, hè? Denk ik, is dat afvalstoffen lozen in de Rijn bijvoorbeeld, door een fabriek die wel een vergunning heeft, maar zich misschien ook wel bewust is van het feit, ik heb weliswaar een vergunning, maar ik weet eigenlijk wel beter, want op Europees niveau zijn er andere afspraken over gemaakt.
Ja.
Hoe kan je als politie dat soort, überhaupt het constateren van dergelijke overtredingen, lijkt me heel erg lastig.
Ja, is het ook wel, er is ook net een heel interbestuurlijk programma geweest die dat hele stelsel van vergunnen, handhaven, toezicht heeft bewerkt. Mm-hmm. Om te kijken van hoe kunnen we beter gaan samenwerken. Want er zitten heel veel spelers in dat domein. Hè? Dus als het misgaat, dan hebben we gewoon een taak daarin.
Ja.
In ieder geval in het signaleren ervan en het bij elkaar brengen van de juiste partners. Daar zijn we over het algemeen ook wel goed in.
Ja, precies. Maar ook handhaven, maar ook zorgen dat die wetgeving goed in elkaar zit. En dat degene die de vergunning verleent, ook dat inzicht heeft. Hè? Want het lozen van afval is natuurlijk heel lucratief als je dat kan doen zonder allerlei extra veiligheidsborgen.
Ja. Dus,
en de volksgezondheid is dat natuurlijk, maar ook de natuur. We hebben natuurlijk gezien, heel lang geleden werd er gewoon geloosd op de Rijn vanuit Zwitserland en Duitsland al in de rivieren gestort. En dan kwam hier in Rotterdam, hadden we er last van, hè?
Ja.
Zoals in de Rijn kon je volgens mij voor 30 jaar terug nog filmpjes ontwikkelen in het Rijnwater. Zo was het. En nu zwemmen er weer allemaal vissen, bijvoorbeeld. Dus het werkt wel als je handhaaft en controleert.
Zeker. Ja, wat moeite mee hadden als Nederland is, waar begin je dan? Het is zo'n zooitje, onze waterkwaliteit.
Ja.
Wat is dan het ergst? Dat hebben we vorig jaar met het netwerk Politie voor Klimaatveiligheid hebben we een hackathon georganiseerd. Om eens te kijken van kunnen we dat niet wat meer datagedreven maken. Dat we gaan kijken naar, er zijn heel veel metingen van ons water. We weten echt wel dat het water vies is en waar dan de toxische druk zit, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de algemene graadmeter van viesheid.
Ja.
En kunnen we dan niet van die gemeten punten waar het vies is naar plek aan de wal? Om te zien waar komt die vervuiling dan vandaan? Welke stof is het? En aan wie is dat dan te wijten?
Ja.
Nou, dat was wel heel, heel interessant om te zien. Er kwamen echt 100 mensen op af van allemaal verschillende organisaties die daarover mee wilden denken. Ja, we hebben een aardig beginnetje kunnen maken aan een instrument wat echt van vervuiling in het water naar plek aan de wal gaat. Als je dat eenmaal kan, dan kan je ook zeggen van nou, hier zit de grootste vervuiler van Nederland. Laten we daar eens beginnen met het herzien van die vergunningen.
Ja, precies.
Ja.
Want je moet inderdaad, als je het constateert dat ergens een vervuiling uitkomt, zie die lijn maar te volgen tot uiteindelijk tot de bestuurder van die onderneming.
In Basel, weet ik wat je zegt.
Hè? In Basel, ja. Dat is wel het weg, maar bijvoorbeeld hier in Nederland natuurlijk ook. En dan heb je het over hele grote potentieel of daadwerkelijk grote vervuilingen en grote partijen.
Ja.
We hebben het ook in het klein. En dan heb je nog een tussenstap waar we het regelmatig over hebben, is natuurlijk drugsafval.
Mm-hmm.
Dat is ook een vreselijk vies spul.
Ja.
En de crimineel moet er vanaf.
Mm-hmm.
En het liefst in een donker bos bij een sloot. Of
ja,
wat dan
of in
ook.
Een mestopslag.
Wordt
dat
het ook
een
ingepompt.
Populaire plek.
Ja? Ja. Ja. En om dat allemaal schoon te maken. En dat kost vermogens.
Ja.
En dat hebben we ook weer te maken natuurlijk met ondermijning.
Mm-hmm.
Dus je komt er steeds moeilijker bij.
Ja.
En het is een enorm probleem. Dus als politieambtenaar kan je het constateren. Hè? Je komt dan vaak ter plaatse. En er liggen allemaal vaten. Nou, brandweer komt erbij. Heel veel inzet, de sloot is vervuild, moet allemaal gesaneerd worden. Die pakkans is ook best klein natuurlijk, om uiteindelijk dan weer bij de producent en bij de veroorzaker te komen.
Ja.
We hebben het natuurlijk nog kleiner voor mensen die dingen gewoon in het klein vervuilen, in hun eigen tuin of wat dan ook. Hè.
Afval verbranden is ook een
zo'n
dingetje.
Ja.
Ja. Ja, en we zijn inmiddels wel op een niveau dat, we zijn er nog niet, maar we hebben wel de ambitie om op elk basisteam, dus alle 169 basisteams, een milieuagent te hebben die minimaal volgens mij 75% van zijn tijd bezig is met milieucriminaliteit. En er zijn bijvoorbeeld milieuagenten nu die zeggen van nou, ik wil mijn collega's wel verleiden om mij te helpen met het signaleren van dat soort problematiek.
Ja.
Zo is er een milieuagent in Barneveld, die heeft een hele campagne opgestart. Daar heb ik een mooi poster voor geknutseld nog. Roken is kijken. En als je dan zeg maar een surveillance aan het doen bent en je ziet een zwarte rookwolk, dat je daar dan op afgaat en dat je even gaat kijken van wat is die eigenlijk aan het doen.
Zijn het autobanden of wat dan ook, ander vuil. Ja, precies.
En dat zijn allemaal van die klikjes die je even moet maken in je hoofd om daar verschil in te gaan maken.
Ja.
Want het is natuurlijk hartstikke goor dat afval verbranden. En super schadelijk.
Ja. En heb je dan ook contact met het Openbaar Ministerie over de strategie en hoe vervolg ik dat? Wordt dat ook opgepakt door het Openbaar Ministerie?
Zeker. Ja, er is een landelijke handhavingsstrategie voor het omgevingsrecht. En die heeft eigenlijk hanteer twee assen. Dus de ene is eigenlijk hoe erg is het probleem, dus hoeveel schade veroorzaakt het gedrag. En de andere as geeft aan wat voor soort dader is het. Hè? Is dit nou eigenlijk goed bedoeld of is dit notoire crimineel? Ja. En afhankelijk van die factoren wordt er bepaald van, nou gaan we hier proberen een herstellende bestuurlijke maatregel in te fietsen. Dan gaat hij bijvoorbeeld naar een omgevingsdienst. En of wordt het wat meer, hè, bijvoorbeeld een last onder dwangsom vanuit een omgevingsdienst. En als het nou een criminele of een zeer schadelijke handeling is, dan kom je uit bij het strafrecht. Ja. Dan krijg je gewoon een strafrechtelijk onderzoek aan je broek. Ja.
Precies. En het is knap dat je op alle basisteams dus uiteindelijk een taakaccenthouder hebt die daarmee bezig is.
Nou, het is echt een beroep. Het is niet eens een taakaccent. Okay. Jij moet ook echt voor een jaar voor naar de politieacademie.
Krijg je er veel mensen voor? Zijn die makkelijk te vinden? Ik kan me voorstellen dat veel agenten die hebben zoiets van, nou ja, dat is toch wel technisch. Of ik wil liever iets anders doen. Hoe gaat dat?
Ja, nou, wat we nu wel zien is dat het nu het onderwerp milieu meer gaat leven. Dat het vak milieuagent en milieurecherche en milieurechercheur ook wel steeds populairder begint te worden. Dus je ziet wel steeds meer ook mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om hier aan te werken. En het is ook best wel een stoer beroep. Want in de huidige tijd, zeg maar, is het bijna makkelijker om het milieu te vernachelen dan om het te fixen eigenlijk.
Ja, ja, precies.
Dus hè, je druk maken om milieuveiligheid, dat is nog één ding. Maar daadwerkelijk dan ermee aan de slag gaan. Nog niet eens wetende of je er heel veel verschil in kan maken. Want regelgeving, mazen in de wet, nou ja, het hele verhaal. Dus het is ook best wel een stoer beroep als je zegt van, hey, ik maak me er druk om en nu ga ik ook nog eens aan werken.
Ja, precies. Ja. Want je kan dus de positieve verandering zijn. Ja. Hè, als je daar.
Zeker. Ja, je kan enorm veel impact maken op het milieu als je in dit vakgebied gaat werken. Ja.
Precies. Stel de luisteraar luistert, is meestal een luisteraar. En je denkt, hé, dat is wat voor mij. Hoe werkt dat? Hoe word ik milieuagent? Wat is daarvoor de geëikende weg?
Volgens mij is er een kom bij depolitie.nl/milieu.
Oké. Okay.
Uit mijn hoofd, maar dat zou ik zo even na moeten zoeken voor de zekerheid.
Oké, okay. Daar ga je melden. Kan je.
En daar zie je wel verschillende factures. Het is ook niet zo dat je, hè, vroeger had je zeg maar een hele politieschool de tode doorloop. Er zijn tegenwoordig ook wel shortcuts. Dus als je bijvoorbeeld milieukunde gestudeerd hebt of zo en je denkt, nou, ik zou mijn expertise wel van nut willen laten zijn bij de politie, dan kan je ook een ESI-traject in en dan kan je eigenlijk gelijk door naar de milieurecherche, bij wijze van. Of intelligence, hè, daar hebben we ook heel veel mensen nodig, bij het naar binnen hengelen van al die signalen van milieucriminaliteit. Dat zijn ook wel hele mooie banen. Ja, je hoeft niet per se. Sommigen hebben het idee van, oh, dan moet ik in mijn uniform door het bos banjeren op zoek naar.
Nee, ik ruik wat.
Maar ja, je hebt ook heel veel bureaubanen waar je
met AI dingen onderzoeken, uitluisteren. Ja.
Maar je kan wel snel verschil maken als je opleiding hebt en dan krijg je de kennis. Kan je snel verschil maken als je wat wil doen aan milieu of andere.
Ja, zeker.
Dat is wel een mooie.
Ja, en
mooie
ik denk ook.
En ook in onze bedrijfsvoering zijn best wel leuke banen te vinden op het stukje duurzaamheid. Hè? Want dat is ook een vak apart.
Ja.
Maar we hebben binnen ook nog een hoop aan te pakken in het verduurzamen van de gebouwen. En ook bijvoorbeeld onze informatievoorziening. Daar hebben we ook nog best wel wat werk aan de winkel.
Ja. En de voertuigen, alles wordt elektrisch straks.
Dat ook, ja.
Dat is langzaam maar zeker. 60.000 werknemers.
Ja.
En heel veel auto's, heel goed verduurzamen. En wat vaker met de drone en wat minder met de helikopter, weet je, dat soort dingen.
Nou, dat soort dingen, ja, zeker. Ja,
zo kan je intern ook het verschil maken.
Ja, dat vind ik wel een leuk voorbeeld van, dat noemen ze dan deep change. Dus je hoeft niet alleen maar alles efficiënter te maken, maar je kan het ook gewoon compleet anders gaan doen. Dan heeft het soms veel meer impact. Ja,
precies. Ja, het is ook een heel bijzonder onderwerp, denk ik. En ook omdat je dan het verschil kan maken. Is er ook een soort coördinerende partij, vraag ik mij af, überhaupt binnen de overheid, die al die lijntjes, al die lokale partijen, gemeenteraden, wethouders, provinciale besturen, overheid, die dat coördineert met betrekking tot milieu? Of blijft het toch een beetje die spaghetti van beleid en bestuur en regelgeving?
Even denken hoor.
Anders maken we daar een nieuwe functie van. Dan kunnen de mensen daar solliciteren.
Kan nooit kwaad.
Ja, ik denk dat hier nog wel een hoop te verbeteren valt. We hadden bijvoorbeeld een paar weken terug een field lab. Dan ga je eigenlijk met allemaal verschillende multidisciplinaire partijen aan de slag met een concreet complex probleem. Nou, we hadden daar een van de vijf problemen die we daar bij de kop pakten was drugs in mest. Dus inderdaad, drugsafval verwerkt in mest. en een expert was mij dan aan het uitleggen van hoe dat dan gesignaleerd wordt en wie zich daar dan verantwoordelijk voor voelde. En hij hield gewoon niet meer op. En uiteindelijk kwamen we uit bij 5 verschillende ministeries die daar wel iets van vonden. Ja. Ik denk, wie maakt dan het beleid? En dat is denk ik wel een groot probleem. Want als het van iedereen is, is het eigenlijk van niemand. Hè?
Dus, niemand voelt zich dan verantwoordelijk, hè?
Precies.
Je zou een soort landelijk milieu officiële justitie moeten hebben.
Dat hebben we. Ja, we hebben we hebben een strategische milieukamer. Mm-hmm. Dat gaat, die doet daar wel de coördinatie in. Daar worden keuzes gemaakt op welke thema's gaan we ons aan focussen. Ja. Dat zijn nu dan bijvoorbeeld zeer zorgwekkende stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en afval. En dan speciaal in het bijzonder kunststofafval. Daar is een hoop ellende mee aan de hand. Dus dat zijn dan wel dingen waar een landelijk gecoördineerde aanpak op is.
Ja. En wie bepaalt dan de prioriteit? Hè? Dat is ook nog
interessant. Ja, dat is die strategische milieukamer.
Ja, en die laten ze adviseren van dit is nu echt wel belangrijk. Gaan we daar...
Zeker, ja. Het advies komt dan eigenlijk uit het dreigingsbeeld. Hè. Er wordt elke 4 jaar wordt er een dreigingsbeeld milieucriminaliteit geschreven. Dus in 2021 zijn daar 9 thema's naar voren gekomen. En in 2024 hebben ze nog een special geschreven. Dus, en toen is er naast die 9 thema's nog een 10e thema. Dat is dan klimaatmaatregelen bijgekomen. Hmm. En volgens mij komt dit jaar ook nog een special uit op water.
Dus ook,
en dan komt in 2028 weer een heel nieuw dreigingsbeeld. Dan gaan ze weer kijken. Maar het duurt ook wel even voordat je een landelijk gecoördineerde fenomeen aanpakt. In elkaar draait natuurlijk met zoveel partners. Dus,
dat snap ik.
Ja.
Is er ook een land die voorop loopt? Bijvoorbeeld... Scandinavische landen of wat dan ook, waar we zeggen, daar kunnen we ons een beetje optrekken of...
Nou, er is nu een onderzoeker bezig voor ons, die aan het kijken is van wat kunnen we nou van andere landen leren. En die is aan het kijken in Spanje, in Frankrijk en in Zweden. Ik heb toevallig de tussenresultaten net gehoord, 2 weken terug. En die zei, nou, we zijn eigenlijk wel een beetje de vraag aan het veranderen in wat kunnen we van elkaar leren. Want iedereen heeft wel iets waar die in voorop loopt. En, ik denk dat Spanje wel echt... Ja, die zijn wel die zijn best ver. Ja, die zijn er wel goed in. Die hebben het probleem milieuveiligheid wel serieus beet. En ook een hele goede verbinding met de wetenschap daarin. En ze hebben ook rechten hè, voor dus een meer in Spanje, wat eigen rechten heeft.
Ja, bijzonder. Ja. Had ik niet verwacht, jou?
Nee, precies.
Nee, je denkt automatisch aan...
Zweden, van haar zonde.
Daar is het schoon, het lucht is
schoon. En,
maar misschien was Spanje ook wel een noodzaak.
Minder criminelen.
Dat zou kunnen, dat kan ook. Ja.
Ja.
Oké, maar dat is wel bijzonder. Je hebt het natuurlijk over milieucriminaliteit. Maar daaronder heb je natuurlijk een hele laag, wat niet crimineel is, maar wel heel veel aandacht nodig heeft.
Ja.
Heeft de politie ook een taak? Of zit je dan
zeker
op gemeentelijk niveau meer...
Nee, ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Want kijk, het is een transformatief onderwerp. Hè? Dus gedrag wat nu misschien niet zo netjes is, is volgend jaar verwerpelijk. En, over 5 jaar pas crimineel. Ja. Ze zeggen toch ook wel eens, wetgeving is eigenlijk gestolde moraal. Hè?
Ja, exact. Mooi gezegd. Ja. Die houden erin.
Ja.
En dat is ook hetgene wat ik zo interessant vind aan het onderwerp duurzaamheid en milieuveiligheid. Heel erg in ontwikkeling.
Ja.
En dat maakt het ook wel dat je daar als politie een speciale rol in hebt.
Ja, precies. Gestolde moraal. Mensen op dezelfde manier. En over een tijdje denk ik, dat toen kon.
Ja.
Dat is toch raar.
Ja.
Dat moet je eigenlijk voor zijn.
Ja.
Je moet eigenlijk iets bijna er vooruit lopen.
Ja.
Om dat ook in wetgeving vast te leggen. Zodat je ook kan sanctioneren.
Zeker.
En daar ook op kan acteren.
Ja.
Dat is mooi. Ja, dus jouw appel inderdaad. Ook denk ik voor de gewone, zo maar zeggen, aanstekingsagent. Of je dan de nood op zit of wat dan ook. Als je dingen signaleert. Van, ik zie iets raars, daar reageer je sowieso wel op. Hè? Een wit busje in het bos 's nachts die wat aan het doen is. Denk, daar ga je op acteren.
Uiteraard.
Maar een rookpluim ergens, of wat dan ook.
Ja.
Dat je scherp bent. Of je ziet iets geels in het water ergens. Of je ziet dat je dat gelijk ook aanpakt.
Zeker.
En eventueel overlegt met de milieuagent. Dat er wat mee gedaan wordt.
Ja, precies.
Hoe is in dat vlak de samenwerking met de BOA? De BOA krijgt natuurlijk steeds meer zichtbaar op straat en werkzaamheden te verrichten. Krijgt er ook een rol in dat hij meer moet signaleren van, er ligt een bergzand en wat moet ik ermee?
Ja, er zijn al wel heel veel verbondjes met BOA's.
Wel een belangrijke ogen en oren van de politie, denk ik, in dit verhaal.
Zeker, zeker waar. Ja.
De groene BOA.
Ja, die hebben een hele lange tijd. Ik denk namelijk, veel collega's hoor je altijd, milieu, dat is toch wel ingewikkeld. Want dan denken ze aan de vogeltjeswet van 1962 of zo.
Praat me even bij.
Ja, dat leg ik zo uit, Theo.
Graag.
Maar dan heb je die denken van, ja, we willen gewoon een taakcent houden bij de gemeente. Of we bellen een BOA.
Ja.
En dan gaan ze weer door. Ja. Want dat wordt dan toch, ja, dat is ook complex en het kost veel tijd. En daar heb je in de noodhulp dan weer geen ruimte voor. Dus ik denk de taak die de BOA heeft, omdat die dicht bij de gemeente staat. En dan kan ik makkelijker snel even binnenlopen van, nou, klopt dat eigenlijk wel? Dat ze daar bijvoorbeeld met een asbestdak bezig zijn. Hoe zit het met die vergunning?
Ja.
En hebben ze de goede bescherming en dat soort zaken?
Ja,
de
signaalfunctie. Ja.
Signaalfunctie en ook.
Dat is denk ik wat je zegt. Dit is denk ik de essentie. Van, ga gewoon eens wat vaker na van, klopt dit wel? En dat is met duurzaamheid precies zo. Hè? Dingen gaan zoals ze gaan. En je kan altijd denken, zal wel. Maar je kan ook denken, hey, klopt dit wel?
Ja.
En dan kom je al een heel eind. Want heel vaak bij milieuveiligheid en duurzaamheid klopt het niet. Dus
ja, precies.
We hadden laatst, dat is dan weer even een switch naar de duurzaamheid. Iemand die bij ons team op de lijn kwam met, ja, er worden hier 162 label writers nieuw in doos in de container gekleurd. En iemand zegt dat dat in het beleid staat, omdat het een gegevensdrager is.
Oh.
En ik dacht echt,
dat klopt iets niet. Huh? Dat zou ik anders uitleggen.
Dat afslag ik
meer. Precies. Ja. Maar natuurlijk kun je dan denken, oh ja, nou ja.
Het zou wel beleid zijn, ja.
Ja, maar het wordt er steeds normaler om dat echt bizar zonde te vinden, ja, en verspilling te vinden. Ja. En dan aan de bel te gaan trekken van, hey jongens, dit klopt niet, dit moet anders.
Ja.
En dat is precies wat we nodig hebben om hier het verschil in te maken. En dat is eigenlijk voor milieuveiligheid net zo. Van als je zeg maar dingen ziet in je omgeving waarvan je denkt van, nou, volgens mij is dit milieutechnisch niet zo heel handig, hè. Al is het iemand die zijn peuk op de grond gooit,
ja
dan kun je gewoon, wat was het, 8000 liter water mee vervuilen of zo, met één sigaret.
Op het kauwgom, dat soort zaken.
Een bom voor uitschrijven, hè? Voor, je kan niet zomaar vuil op straat gooien, nee. Dat is niet de bedoeling.
Nee.
Ja, en dan is het helemaal niet zo ingewikkeld.
Nee, precies. En dat is dat handhaven wat dan nodig is.
Ja,
en steeds belangrijker wordt.
Ja, en wat jij, die koppeling naar veiligheid is natuurlijk, wordt steeds duidelijker. He, als je dat milieu niet aanpakt, dan wordt de veiligheid, komt ook in het gedrang. En dat inzicht, dat zie je dan steeds meer.
Ja, precies.
Dus het
dat
is niet die plofkraak alleen en de mishandeling. Maar dit wordt steeds een belangrijker topic.
Zeker. Daarom ben ik ook zo blij dat het in onze strategische agenda als een van de drie belangrijke transformatieve thema's is opgenomen. Ja. Ons instituut erkent ook wel echt dat dit een heel serieus veiligheidsprobleem is, waar wij een behoorlijke verantwoordelijkheid in pakken.
Ja. En als politie heb je dus ook de voorbeeldfunctie. Dus vandaar dat je ook intern kijkt, duurzaamheid binnen dit bedrijf.
Ja.
En de bewustwording van de diender op straat, maar ook binnen.
Zeker, ja, het raakt wel heel erg aan onze legitimiteit.
Ja.
Als wij het al niet doen, ons aan de rust houden, wie dan wel.
Ja,
ja, zeker. Ja. Ja.
Mooi hoor.
Nou, mooi verhaal, Margot.
Nou, bedankt. Ja.
Dankjewel voor jouw uiteenzetting.
Zijn we nog iets vergeten te vragen of dat je wil vertellen, moet delen?
We hebben ook nog het stukje voorbereiden op, daar heb ik nog niet zoveel over gehad.
Ja, vertel.
Nou, daar zijn we wel flink mee bezig. We hebben een heel groot onderzoek lopen binnen de politie, waarin we aan het kijken zijn van, wat is het effect van klimaatverandering op ons politiewerk? En die hebben we eigenlijk in 4 stukken gehakt. Dus gaan we om met crisis, situaties. Wat is er te handhaven, te opsporen? Er zit ook het stukje in dat er meer maatschappelijke onrust komt bijvoorbeeld. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? En wat doet het met onze eigen collega's? En dan heb je het niet alleen over hele weerbaarheid en mentale weerbaarheid, maar ook gewoon fysiek. Van als het heel erg warm is, mensen krijgen een kort lontje, dan moeten we ook handhaven.
Ja.
Wat voor pak moeten we dan eigenlijk aan? Is dat wel geschikt?
Ja.
Voor 40 graden en lange droogte en dat soort dingen. En wat doet het met onze continuïteit als instituut? Dus als er heel veel langdurige heftige regen is en alle straten staan blank, waar staan dan eigenlijk onze P2000 zendmasten en waar hebben we onze auto's neergezet?
Ja.
Of als er heel lang droogte is, ja, dan gaat het elektriciteitsnet moeilijk doen. En dan staan we daar met onze elektrische auto's. Ja, hebben we daarover nagedacht van hoe dat dan werkt? Zijn onze gebouwen wel klimaatbestendig? Dat soort kwesties. Dus dat is een heel groot onderzoek wat gaande is. En dat is wel interessant om ook in de gaten te houden.
Wat mooi, dan ben je dus echt productief. En dan ga je echt denken van, en dat kan over 20 jaar zijn, 30 jaar, maar ook over 10 jaar.
Ja.
Dus dat je daar al bij stilstaat. Van wat dat klimaatverandering voor invloed heeft op de burger. Hoe gaat de burger reageren in de situatie?
De vertaalslag naar de politie, ja.
Ja, en hoe gaat dat bij de, binnen onze eigen organisatie dan?
Er zit bijvoorbeeld ook een hele mooie samenwerking met het KNMI in. Oh, ja. Die kijken dan, zeg maar, die zijn ook heel erg aan het verschuiven van, nou, het is leuk om te weten wat het weer is, maar het is nog veel interessanter om te weten wat het weer doet.
Ja.
En kijken ze bijvoorbeeld de link tussen tropische nachten en de criminaliteit. En dan zie je dat er wel heel veel chagrijnige mensen zijn tropische nacht. Dus dat doet iets met je geweld, dat doet iets met je burenruzies, dat doet iets met je zedenzaken, dat soort dingen.
Ja,
ja. Ja, dat is wel handig om te weten als politieorganisatie.
Precies, welke kant gaat het op en wat heeft dat voor invloed op ons werk?
Ja.
Oh, mooi.
Maar dat is een groot onderzoek, dat gaat een leven duren, denk ik.
Nou, het mooie is dat het zo is ingericht, het is een traject van 2 jaar, maar het is heel actiegericht. Dus we kijken wel gelijk van, als ik iets uitgevogeld heb, hoe kan ik dat dan direct toepassen? Dus volgens mij eind van dit jaar is er al een eerste bijeenkomst over hoe we dat dan kunnen inbedden in onze operatie.
Vooral pragmatisch ingesteld.
Ja.
Mooi.
Mooi.
Ja.
Een mooie toevoeging.
Ja, absoluut.
Ja, toch?
Ja. Nou, maar gewoon hartelijk dank voor jouw mooie openhartig gesprek.
Graag gedaan.
Ja.
Tot volgende. Tot volgende.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.